Vandaag hebben we te gast Mark Schuilenburg, expert op het gebied van policing en surveillance. En in 2021 benoemd tot hoogleraar Digital Surveillance aan de Erasmus Universiteit. Voor die tijd al meerdere boeken, artikelen geschreven, volgens mij voor het NRC. En geeft ook les op de Vrije Universiteit. Welkom Mark.
Dankjewel.
Zei ik het goed? Veel boeken geschreven volgens mij.
Tegenwoordig is het natuurlijk een enorme nadruk op artikelen. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je mij vraagt wat de grote namen zijn in de criminologie, maar ook de sociale wetenschap, denk ik als eerste altijd aan mensen die belangrijke boeken hebben geschreven. Ja. Dus daarom vind ik het ook wel belangrijk om boeken te blijven schrijven.
Ja, ben je ook een grote naam geworden doordat je nu boeken hebt geschreven?
Nee, in Nederland blijf je natuurlijk heel klein. Ik bedoel, mijn boeken zijn allemaal wel in het Engels verschenen, ook bij grote uitgevers. Maar toch, je blijft een hele kleine speler uiteindelijk toch wel in het internationale veld. Nee, dat moet je niet overschatten. Ik merk wel met publieksboeken, zoals het laatste boek History, dan kom je wel veel over de vloer ook bij burgemeesters, wethouders, gemeentes, omdat je dus ook daarmee een publieke stem krijgt. Ik ben ook een tijd lang bijvoorbeeld columnist geweest voor NRC Handelsblad. En daar zie je ook wel de impact die je kan hebben als je een column schrijft en ook een bepaalde persoon, bijvoorbeeld een burgemeester, daarin met naam noemt. Dan heeft het wel een enorme impact. Ja. Meer impact dan elk wetenschappelijk artikel trouwens.
Ja, mooi. Je liet al vallen, het boek History, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Jij bekleedt nu ook een leerstoel. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, de leerstoel is in het leven geroepen door TNO. TNO, de meesten zullen het allemaal wel kennen, doet eigenlijk onderzoek voor defensie, ook voor politie, KMAR. Ontwikkelt allemaal nieuwe tools, applicaties op dat gebied, digitale tools. Zit echt dus aan de voorkant echt van alle nieuwe ontwikkelingen die de samenleving pas over 10 jaar gaat zien. En TNO wilde graag een leerstoel op dit gebied hebben om 1 in meer contact te komen met de wetenschap, maar 2 ook wat meer kennis binnen te halen over de ethische dilemma's, paradoxen, kanten die er zitten aan allerlei vormen van digitalisering en algoritmisering. En toen hebben ze mij gevraagd voor die leerstoel en in samenspan met de Erasmus Universiteit is die leerstoel toen in het leven geroepen. Dus voor die leerstoel ben ik 2 dagen verbonden aan een Erasmus Universiteit, ja. Met TNO als mede co-financier daarvan.
Ja, mooi. Dus echt die praktijk wordt daar meer aan verbonden.
Ja, de praktijk wilde dus een duidelijke link hebben met de wetenschap. Ik heb ook mensen die bij mij promoveren vanuit TNO. En die praktijk wilde ook meer debat, meer inzicht hebben. En denk ook met name naar zijn toeslagenaffaire. Naar alle nadelen die er natuurlijk ook zitten. En al die big data en algoritme. En TNO heeft een enorme expertise op het gebied van techniek. En wat minder op de juridische, criminologische en ethische kant. En daar willen ze ook een inhaalslag op maken.
Klinkt als een hele mooie win-win situatie.
Ja, dat is het absoluut. Ja.
En als je het hebt over de praktijk, wat voor soort praktijkgerichte in instanties benader je daarvoor? Of is dat nog in het vroeg stadium?
Nee, je moet daar met name denken. Binnen TNO hebben ze verschillende afdelingen. En ik ben verbonden aan de afdeling Networked Organizations. En die doet met name onderzoek, ontwerptools, schrijfstukken voor de politie en de KMAR. Dat zijn eigenlijk de belangrijke partijen op dit veld. Naast het leger natuurlijk, Defensie. Maar daar richt een andere tak voor TNO op. Dus dat past ook heel goed bij mijn profiel als criminoloog, wat natuurlijk ook gedeeltelijk ook het terrein beslaat, het politiewerk en het werk natuurlijk ook van de KMAR.
Ja, en je noemt jezelf een criminoloog. Het zijn jouw woorden, ik zie je een beetje nee schudden, maar dat is inderdaad ook mijn vraag, want ik zie altijd filosofie, sociologie, criminologie, rechten ook. Ik zie eigenlijk alles bij jou terugkomen. Het is een beetje een fluïde wetenschapper, kan ik dat zo zeggen?
Nou ja, mijn achtergrond is rechten en filosofie, dus ik ben afgestudeerd in de rechten en de filosofie. Ik ben gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Ik heb ook 6 jaar voor het Openbaar Ministerie gewerkt en daarna de wetenschap ingegaan. Maar ik vind die vloeibaarheid, kijk, de samenleving is ook vloeibaar. Dus ik wil mijn identiteit het liefst ook vloeibaar houden. Dus ik wil me prima voor jullie criminoloog noemen. Maar voor de volgende podcast dan noem ik me dan weer maar filosoof.
Ja.
Dus het is goed om schizofreen te blijven in deze tijd van identiteit.
Ja, maar ik vind het wel mooi, want in eigenlijk al jouw werk komt met name de filosofie. Heeft echt een hele belangrijke rol in je werk.
Ja, ik denk dat je daardoor substantiëlere vragen kan stellen over het gebied van de criminologie. Vragen waar je anders minder snel aan toe zal komen, ook met betrekking tot die digitalisering en algoritmisering. Omdat dat soort vraagstukken natuurlijk niet alleen moeten leiden tot een effectievere opsporing, maar ook leiden tot hele andere machtsvragen, hele andere kennisvragen. En machts- en kennisvragen zijn vragen die bij uitstek ook bij de filosofie horen.
Ja.
En uiteindelijk vind ik ook een onderdeel van de criminologie moeten zijn. Want uiteindelijk is de criminologie toch een sociale wetenschap. En de filosofie is ook een sociale wetenschap. En meer aandacht voor die kant van de sociale wetenschappen kan alleen maar goed zijn voor de criminologie.
Ja, mooi. En in je leerstoel staat digital surveillance centraal. Kan je dat heel kort toelichten voordat we later veel dieper op ingaan?
Ja, surveillance is letterlijk, komt natuurlijk van het Frans, surveiller. En dat betekent letterlijk kijken. En dat kijken was de oude vorm van surveillance. Dat kan gewoon analoog. Een badmeester die let dat er niemand verdrinkt is natuurlijk ook surveillance. Langzaam maar zeker, en daar gaan we straks over hebben, is die surveillance via camera's in eerste stap veranderd. En nu zijn die camera's natuurlijk allemaal digitaal met elkaar verbonden. En gaan daar die algoritme nog een keer overheen. Dus die surveillance is gedigitaliseerd. En daar komt die algoritmisering nog eens een keer overheen. En dat vraagstuk gaat tot hele nieuwe problemen, dilemma's, vragen leiden voor de opsporing en handhaving. Maar ook voor het bredere gebied van de criminologie.
Ja, want vandaag de dag kan je niet meer met de klassieke bril naar het veiligheidsvraagstuk kijken.
Nee, dat is onmogelijk. Dat is wat ik net aanduidde met die veranderingen van surveillance. Vroeger letten we gewoon op elkaar of was er nog een camera. Maar nu is alles vernetwerkt, met elkaar verbonden. Wordt gevoeld door data van je thermostaat die al beslissingen voor je neemt, die je kan aflezen tot je elektrische tandenborstel. Al die data worden al verzameld, geconnect. En dat heeft allemaal dus te maken met het onderwerp surveillance. En uiteindelijk is surveillance natuurlijk de kerntaak ook van de politie.
Ja,
surveillance
ja.
is niets anders dan het herkennen en registreren. En natuurlijk, en dan komt die filosofie erin, modelleren natuurlijk ook van burgers.
Opsporen.
Dat is opsporen, ja. En hoe heet een politieagent op straat? Een surveillant.
Ja.
Ja, ik denk ook best wel vaak dat de opsporing nu zoveel makkelijker boeven kan vangen, om het even maar plat te zeggen. Omdat er zoveel data is die jij en iedereen achterlaat, ook als je iets crimineels doet. Dus in dat opzicht is dat wel een stuk makkelijker dan vroeger in ieder geval.
Dat is inderdaad de technisch-economische argument voor big data en algoritme. Ja. Maar ik denk dat er nog heel veel andere dingen vastzitten.
Goed, en we gaan het zo eerst hebben over je boek Hysterie. Maar daarvoor heb ik nog een heel klein mini-quizje bedacht. En je moet heel snel antwoorden. Dus ik geef je steeds twee opties. En laat het onderbewuste lekker zijn gang gaan. Als je er even niet uitkomt, of we zijn niet streng. Je mag later nog zeggen of jezelf corrigeren. Of nee, eigenlijk niet. Nee, dat zeg ik er niet bij. Oké, komt-ie. Amsterdam of Rotterdam?
Rotterdam.
Sociologie of filosofie?
Filosofie.
Elektra complex of Oedipus complex?
Oedipus complex.
Oh, Oedipus, ja. Michel Foucault of Thomas Hobbes?
Foucault.
Goodfellas of The Matrix?
Matrix.
The Beatles of The Smiths?
Smiths.
Ja, dat wist ik. Morrissey of Johnny Marr?
Morrissey.
En deze is open. Je lievelingsliedje van de Smiths?
Ze hebben eigenlijk maar één slecht nummer gemaakt. Girlfriend in a Coma. Ze hebben ook niet zoveel platen gemaakt. Ik ben vorige maand nog naar Morrissey geweest in Antwerpen met mijn vriendin.
Ja.
En Morrissey is natuurlijk een... ik ga heel vaak met mijn vriendin naar het buitenland. Als het Morrissey is, een soort wat we samen doen. Dus ik ben in Dublin, in Manchester, in Liverpool, in Denemarken, in België overal gezien.
Ja.
Daar gaat ook een hele crew aan. Dat heet de Morse Army, al die Engelsen mee. Dus als sociologisch fenomeen vind ik het ook fascinerend. Het probleem is alleen met Morrissey dat de laatste paar jaren is die zo rabiaat rechts geworden.
Ja.
Dat ik af en toe het lastig vind dat zijn stem en de muziek mij beroert.
Ja.
Maar die uitspraken beroeren mij ook, maar dan in negatieve zin.
Ja.
Dus de Januskop van Morrissey, waar we straks nog wel op terugkomen.
Ja.
Dedicated fellow. Ik vind loyaliteit ook wel belangrijk. Je moet niet zo snel, vind ik, mensen afvallen.
Mooi.
Dus als die weer is, of op de nee gaat en dat gebeurt niet vaak, dan reizen we hem achterna.
Ja.
Of twee concerten.
Oh, wat goed. Ja, want hij is één keer volgens mij maar in Nederland geweest, in een meervaart, of niet?
Nee, hij is meerdere keren in Nederland geweest. Ik heb hem in Nederland denk ik een stuk of vijf keer gezien, maar met name... Als hij optreedt in Engeland of Manchester, is het interessanter om dat dan ook... Dat vind ik ook als sociologisch fenomeen fascinerend. Zeker ook met de laatste nummers. Mensen allemaal op het podium willen komen en willen huggen en aanraken. Dat heeft iets erotisch. En waar het erotische vandaan komt, blijf ik na 15 jaar in mijn zin zo heel lastig te pinpointen.
Ja.
Maar als fenomeen vind ik het fascinerend. Volwassen mannen en vrouwen dus het podium op willen klimmen en dan af worden geduwd door die bodyguards.
Ja.
Alleen maar om hem een hug te geven.
Ja.
Dus dat erotische is ook waanzinnig interessant aan de Smiths en aan Morrissey naast de teksten.
Leuk. En heb je Morrissey als een hug gegeven?
Ik heb nooit het podium opgeklommen. Ik moet wel zeggen, ik heb wel €200 betaald voor een plaat met zijn handtekening erop. Terwijl ik al een paar biertjes op, toen dacht ik, nou ja, weet je, dit ga ik ook nooit meer doen. Dus nu doe ik het maar één keer. Ja. Dus ik ben wel de trotse bezitter van een plaat met een handtekening van Morrissey. Maar ja, tot zover gaat mijn fandom.
Ja, nee, tot zover anders dit onderwerp ook.
Nou, ik wil nog even weten hoor, want je zei Rotterdam in plaats van Amsterdam. En wat is daar de reden achter? Jij bent zelf Rotterdammer.
Ja, ik denk ook dat er maar één interessante stad in Nederland is. Nou. En ja, Rotterdam beweegt zich natuurlijk ook alle tijd, ook vanuit criminologisch gebied. Qua politiek gebied, ook met Pim Fortuyn, is altijd op de voorkant geweest van muziek. Hè? Gabber kwam toen ik opgroeide, was de Gabbertijd. Is het de enige Nederlandse stad die een muziekstijl heeft ontworpen. Hm. Qua politiek is het alles on the edge. Qua voetbal, drie clubs. Hè? Ik ben natuurlijk seizoenkaarthouder van Sparta al sinds mijn jeugd. dus het is eigenlijk ook vanuit een sociologische verbeelding of een criminologische verbeelding is Rotterdam oneindig interessanter dan Amsterdam.
Ja. Nou, ben ik mee eens. Ik ben Amsterdammer, maar ik ben het er mee eens. Ja. En voor de jonge luisteraars, ga de Smits luisteren. Melancholisch. En ook filosofische teksten erin verwerkt. Nog als laatste, de Matrix vond ik ook een opvallend. Maar dat, ja, ik lees jouw boek, of tenminste op basis van jouw dankwoord kom je er ook al wel een beetje achter wat jij interessant vindt. Deze kwamen er allebei in terug. Maar de Matrix, dat sluit misschien ook aan bij het onderwerp waar je nu meer mee bezig bent.
Ja, wel de eerste film van de Matrix, want daarna wordt het een stuk minder. Maar die eerste film is natuurlijk waanzinnig.
Ja.
Ja, is heel waanzinnig.
Ja, ja. Nee. Klopt. Hey, en we gaan het nu als eerst even hebben over je boek, Hysterie. Ja, Hysterie. Ik heb iedereen heeft er wel een beeld bij, toch Mattie?
Hysterie. Nou, eigenlijk niet heel erg. Ja, bij hysterie moet ik denken aan iemand die uitzinnig is. Iemand die, die niet weet wat hij... dat hij niet meer rationeel kan nadenken.
Ja, theatraal, ja. Veel aandacht vragen.
Zoiets, daar moet ik bij hysterie aan denken.
Ja.
Geneeskunde. Daar moet ik aan denken.
Nou, Mark, hebben we het goed?
Ja, ik laat in het boek zien. Het is de oudste ziekte van de mensheid. Het is al in de papyrus rollen, die werden geschreven rond 1500, 1600 voor Christus, komt de ziekte al voor. En het verwijst naar het Griekse woord hysterikos, hystera. En dat betekent de womb, dus de baarmoeder van de vrouw. Het is een enorm stigmatiserende ziekte, omdat altijd werden gedacht dat alleen vrouwen natuurlijk hysterisch konden zijn. Dat verandert pas eind 18e, 19e eeuw, maar nog steeds hebben we met name vrouwen op het oog. En dat heeft ermee te maken dus ook met de etymologie van dat begrip. Het verwijst dus naar die baarmoeder. En het oude idee was dat die baarmoeder op drift zou gaan. Met name op zoek naar sperma. En dan afhankelijk van de dag bijvoorbeeld op maandag in de armen zou zitten. Waardoor de vrouw ging wil bewegen. Op dinsdag in de hoofd ging zitten. Waardoor ze hoofdpijn kreeg. Op woensdag in de mond. Waardoor ze schunnige taal ging praten. Dus die baarmoeder ging op drift. Die ging bewegen. Waardoor die vrouw dus eigenlijk ook allerlei hysterische bewegingen en taal ging uiten. Langzaam maar zeker zijn een aantal kenmerken van die hysterie zijn blijven voortbestaan. En dan kom je inderdaad op een enorme emotie. Maar in mijn boek laat ik ook zien een slachtofferrol. Een uitvergroting van bepaalde passies. En dat zie je nou heden ten dagen. Dat was de aanleiding voor om het boek te schrijven. Op tal van gebieden terug. En een concrete aanleiding was dat ik af en toe in het journaal iets mag zeggen over de veiligheid in Nederland. En zoals jullie weten, leven in een ontstellend veilig land. De criminaliteit daalt al ruim 30-40% sinds 2001-2002. En werkelijk echt op alle gebieden.
Ja.
Behouden dus een paar uitzonderingen als online criminaliteit. Maar dat is natuurlijk logisch. Naarmate die samenleving digitaliseert, gaat natuurlijk die criminaliteit ook digitaliseren. Maar op alle andere gebieden een enorme daling. Maar als ik dan zeg in het journaal dat we in een ontstellend veilig land leven, dat mij over verbaast dat geen politicus dat durft te zeggen, krijg ik die andere dag, nou, en ik overdrijf niet, rond 30-40 mails.
Zo.
En gigantische mails, hè, waar dus een gemiddelde scribent bij afdeling criminologie jaloers op zou zijn. Want het zijn niet 10 zinnen, het zijn echt kantjes waar ik word uitgemaakt voor gek, dat ik niet meer mag lesgeven, hoe ik ben ook een universiteit beraakt, ik ben een grachtengordelbewoner, ik ben zeker extreem links. Nou ja, alles komt terug.
Ja.
Als ik die mensen dan antwoord, en ik antwoord mensen ook altijd netjes als ze mij een e-mail schrijven, dan wordt de toon heel anders. Want dan krijg ik vaak te horen, nou, een professor heeft me dan nooit beantwoord. En ik was eigenlijk geïnteresseerd, en dat was dus de aanleiding voor het boek, waar die emoties van die mensen vandaan komen. Want feitelijk, overtuigen de cijfers, dus die mensen niet meer.
Nee.
Want we weten allemaal al 10, 20, 30 jaar, het is constant het nieuws dat alles daalt. We leven in een welvarend, gezond, veilig land. En toch overtuigen die cijfers de mensen niet meer. En ik was geïnteresseerd dus waarom dan die cijfers die mensen niet meer overtuigen. En waarom ze dus zo in die hysterische rol schieten als het gaat om onderwerpen als veiligheid, immigratie. Nou, je kan tal van dit soort onderwerpen opnoemen. En daarbij wilde ik voorbij gaan aan het idee dat zij dus dom zijn of het onjuist hebben. Want ja, die emoties komen ergens vandaan. Maar als die emoties dus niet kan worden weerlegd met statistieken en cijfertjes, want dan overtuigt ze niet meer.
Nee, hoe dan wel?
Hoe moet je dan erover nadenken? Waar komt dan die hysterie vandaan? En dat wilde ik eigenlijk met dit boek opzoeken. Waar dan de hysterie vandaan komt, als je het niet meer kan vertalen in een overtuigingskracht met grafiekjes, cijfers en statistieken.
Ja.
En wat is veiligheid volgens jou? Want we hebben nu, ja, mensen interpreteren dus soms negatief. Of onveiligheid wordt er vaak over gesproken. Maar wat is veiligheid eigenlijk?
Je hebt natuurlijk de klassieke definitie, is natuurlijk dat er verschillende vormen van veiligheid zijn. Sociaal, fysiek en allemaal. Subjectief, objectief. Ik wil in mijn boek, want ik betrek het uiteindelijk gewoon op de criminaliteit en overlast. Heb ik willen laten zien dat het een soort van Januskop is. Het interessante is aan veiligheid dat als ik aan studentencriminologie, maar ook aan burgemeesters of wethouders of wie dan ook vraag, vertel iets over veiligheid, hebben ze het altijd over onveiligheid.
Ja.
Terwijl ik vraag, vertel mij iets over veiligheid. Dus voor veel mensen is onveiligheid synoniem met veiligheid. Maar als je naar de etymologie van het begrip kijkt, is dat helemaal niet het geval. Onveiligheid kan je vatten in een lange traditie die bij Thomas Hobbes begint. He, waarin we gedeelte van onze vrijheid die we hebben afstaan aan een heerser. En die heerser staat dan in voor onze veiligheid, dat hij ons beschermt. En bij Thomas Hobbes naar nu kan je dus die link leggen met onveiligheid en het beschermen tegen criminaliteit. Maar tegelijkertijd is er een andere link en die gaat veel meer terug op het woord veiligheid zelf. En dat schreef je in de 15e, 16e eeuw. Het is een oud Fries woord als veelig met een F of veelig met een V en op het eind dan met CH. Maar dat woord heeft niets te maken met criminaliteit en overlast. Dat woord betekent trouw, geborgenheid, vertrouwen. Allemaal positieve connotaties. Ja. En ik wil in het boek willen laten zien dat je dus op twee manieren aan veiligheid kan werken. Ja, er is repressie nodig. Dat is bestrijden, tegengaan, aanpakken van criminaliteit en overlast. Dat moet je, ik denk niet altijd, maar in veel gevallen bij ernstige vormen van criminaliteit doen. Maar als je maar op die lijn blijft zitten en regel op regel stapelt, boete op boete, controlesysteem, ga je uiteindelijk eens een keer een eindpunt bereiken. Tegelijkertijd denk ik dat je ook iets anders kan doen. Je kan ook dus aan die positieve zaken werken die verbonden zijn met het woord veiligheid. Versterken vertrouwen. Ja. Versterk aspecten als zorg. Versterk aspecten als geborgenheid. Want als je die versterkt, weten we natuurlijk uit een enorme bibliotheek aan onderhand al miljoenen boeken, dat wanneer je bijvoorbeeld vertrouwen herstelt of sociale cohesie sterker maakt, dat het ook leidt tot meer veiligheid. Dus er zijn twee sporen die je kan behandelen. Een negatieve vorm, in de taal bestrijden, tegengaan, voorkomen, repressie, preventie past daar ook in, denk ik. En je hebt een meer positieve manier, daartegenover, het verstevigen, versterken van zorg, vertrouwen, geborgenheid, omdat dat ook kan leiden tot veiligheid.
Dus het is, veiligheid is een dubbel begrip, zeg je eigenlijk. Als ik een beetje kijk naar de aanpak in Nederland, dan zie ik toch wel vaak die negatieve aanpak terugkomen met oorlogstaal, interventieteams.
Die taal is de laatste zeker 20, 30 jaar, maar eigenlijk al sinds Thomas Hobbes, blijft maar op die ene kant steken. En je ziet ook, hè, als ik in gesprek ga bij gemeenten, met beleidsmedewerkers, dat er helemaal geen verbeelding is hoe je het op een andere, meer positieve manier zou kunnen doen. Dus mensen blijven in het idioom zitten van een hysterische taal. Hè? In Rotterdam, laten we dat als voorbeeld nemen, heb je stadsmariniers, interventieteams, frontline werkers, frontline interventieteams, stadsmariniers. Het is alsof we permanent in oorlog zitten. Terwijl we voorkomen, los van Oekraïne en natuurlijk andere conflicten, maar we leven in principe in vredestijd. Dus de taal wordt een oorlogstaal. Die komt ook bij Thomas Hobbes vandaan met de oorlogstoestand die we achter ons laten. Tegelijkertijd, die maatregelen worden alleen maar repressiever, de boetes worden hoger en wat ik zei, controlesysteem of surveillingssysteem wordt op surveillingssysteem gestapeld. Maar op een gegeven moment bereikt dat natuurlijk altijd een eindpunt. Je kan daar niet mee doorgaan. Dat kan leiden tot etnisch profileren, Ja. Dat hebben we natuurlijk gezien bij de politie. Het kan leiden tot racisme, discriminatie. En dan ondermijn je dus eigenlijk weer die positieve zaken. Ja. Het vertrouwen bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb een pleidooi willen houden met dit boek. En ik ben met het boek echt bij heel veel gemeentes, burgemeesters, wethouders langs geweest. Dat je ook aan die andere vorm van veiligheid kan en moet werken om een bepaald evenwicht in je beleid te vinden.
Ja. En heb je ook ergens door de jaren heen echt een omslag gezien van dat die positieve veiligheid opeens naar negatief ging?
Nee, geen omslagpunt, want die negatieve veiligheid is eigenlijk altijd dominant geweest. Maar ik zie nu wel dat die hele idee van positieve veiligheid langzaam maar zeker doordringt in beleidsstukken. Ik zie het letterlijk staan nu in stukken van gemeentes die echt zo'n paragraaf opnemen. Er is op de hogeschool al een afstudeerrichting positieve veiligheid ingericht. Er zijn onderzoeksbureaus die hier allemaal onderzoek naar doen. Dus langzaam maar zeker sijpelt die term door in beleid en praktijk. En proberen mensen daar steeds meer handen en voeten aan te geven. En dat lukt nog niet. Hè? Daar moet je mee experimenteren. Maar mijn argument blijft, als we hier al 400 jaar, laat maar zeggen 500 jaar sinds Thomas Hobbes bezig zijn met negatieve veiligheid, hebben we nog wel even om te werken aan positieve veiligheid.
Ja, duidelijk. En kan je ook wat concrete voorbeelden noemen van inzet op positieve veiligheid? Dus bepaalde projecten of zo? Of?
Ja, er lopen heel veel tal van interessante projecten. Gewoon heel simpel bijvoorbeeld. De politie in Canada, de politie in Miami. En dat voorbeeld geef ik ook vaak aan studenten. Geven bijvoorbeeld positieve bonnen op straat. Dus als ze een klein kind iets goed zien doen, krijgt die kind een positieve bon. Dus geen boetebon, maar een positieve bon. Ja, en als een kind 4 of 5 bonnen heeft, kan die een pizzapunt halen. Die korpsen doen dat al nu 10, 15 jaar. Dan is de vraag, daalt hij door de criminaliteit? Het antwoord is natuurlijk nee. En je daalt door een positieve bon, ga je niet de criminaliteit aanpakken.
Nee.
Toch doen ze dat al 15 jaar en die zijn niet gek, die politiechefs. Dus waarom doen die politiechefs dat? We hebben ze gevraagd, geïnterviewd. En die zeggen, ja, op die manier leg ik een vertrouwensrelatie op een positieve manier met kinderen in de wijk. Ja. En als die kinderen 15, 16 zijn, weten ze nog steeds wie die agent was.
Ja, van die
en uiteindelijk is de politie natuurlijk gebaat altijd bij een vertrouwen met de burger. Omdat die burger uiteindelijk natuurlijk aangifte moet doen, een informatiebron is. Dus je hebt een positieve verbinding nodig met die wijk. Nou, je kan dus op tal van manieren, en dit is een heel klein onschuldig flauw voorbeeld. Maar op tal van manieren kan je dus proberen op een positieve manier zaken dus zoals geborgenheid, vertrouwen, zorg te versterken.
Ja.
En dat zijn gemeentes nu aan het uitvinden hoe je dat kan doen. En dat begint al bijvoorbeeld al met de taal. Waarom zou je alleen altijd in bestrijden moeten spreken?
Ja. En wat ligt er volgens jou echt ten grondslag aan dat hysterische taalgebruik over met name veiligheid?
Nou, dat is de lijn die eigenlijk bij Thomas Hobbes al begint. Dus er is een hele lange lijn in de criminologie waarin veiligheid dus wordt opgevat als onveiligheid. Wat ik een rare move vind, omdat het dus eigenlijk het is een Januskop zijn twee andere dingen.
Ja.
Maar je ziet eigenlijk al sinds Thomas Hobbes, hè, met het hele idee van de oorlogstoestand die we achter ons laten en dan inruilen zogenaamd voor veiligheid door een gedeelte van onze vrijheid af te geven, dat die oorlogstoestand,
vanwege de continue spanning,
dreiging. Ja. En in de tijd van Hobbes had je natuurlijk nog geen politie, dus dat was afhankelijk natuurlijk het leger. Maar langzaam is dat natuurlijk idee veranderd naar de politie. Maar het hele idee van die oorlogstoestand is nooit verdreven geweest. Dus die oorlogstoestand blijft tot op de dag van vandaag eigenlijk latent aanwezig in ons taalgebruik, in onze aanpak, in onze middelen, om uiteindelijk maar grip te krijgen op een wereld die ja, vloeibaar, onveilig, in ieder geval waar onze geborgenheid op het spel in toenemende mate staat. En daar zit denk ik een belangrijke verklaring in voor die hysterie. Omdat hysterie, zoals ik net al aangaf, etymologisch ook verwijst dus naar die baarmoeder. En wat is de eerste plek waar je je veilig voelt?
De baarmoeder.
De baarmoeder is de meest ultieme plek waar je veilig voelt. Daar is alles. Je warmte, je eten, alles. Daar groei je in op. En steeds denk ik dat je in je leven op zoek bent naar geborgenheid. Dus je komt die baarmoeder uit en vind je geborgenheid bij je moeder. In het gezin, in de wijk, op straat, bij je werk. Maar je bent voortdurend in je leven op zoek naar een vorm van geborgenheid.
Ja.
En eigenlijk met die hele globalisering, en dat is natuurlijk versterkt ook met corona, waar een onzichtbaar virus opeens door alle landen ging, is dat hele idee van geborgenheid op tal van manieren, ook met immigratie, staat op het spel. En de grote vraag is dus denk ik voor politiek links en rechts, en rechts slaagt daar veel beter in dan politiek links, is om die geborgenheid terug op die agenda te stellen. Ja. Dus hoe kun je op een positieve manier, en dat is mijn vraag ook altijd aan politici, aan geborgenheid werken. Omdat de negatieve manier is wel duidelijk.
Ja.
Donald Trump, we zetten een muur neer en dan komen er geen Mexicanen naar binnen. Nederland versluit de Nederlanders af voor iedereen die er buiten afkomt. Ik hoef alle voorbeelden niet te noemen.
Nee.
We kennen het. Maar ik denk dat er ook voor links een heel veld open ligt om ook qua taal en qua ideeën wel die geborgenheid terug op de kaart te brengen. Ja. Zonder te vervallen weer in dreigende taal en muren en prikkeldraad en wegzenden.
Ik vind ook altijd zonde dat veiligheid is altijd een rechtsthema. Terwijl veiligheid is ook echt juist een linksthema.
Absoluut.
En ga lekker op die positieve veiligheid zitten.
Maar ook, maar nogmaals, ik heb ook niks tegen negatieve veiligheid. Ik heb 6 jaar bij het OM gewerkt. Een bepaalde vorm van criminaliteit moet je aanpakken, bestrijden.
Ja.
Dat is geen punt. Alleen, je moet niet alleen maar in het bestrijden om het bestrijden blijven hangen, omdat je daarmee dus die andere kant van de medaille uit het oog verliest.
Ja.
En bestrijden om bestrijden leidt uiteindelijk altijd tot een verminderd vertrouwen, tot etnisch profileren, tot racisme, tot discriminatie, tot negatieve uitwassenen. En die wil je niet hebben.
Ja.
Misschien is het nog wel even goed om de Januskop uit te leggen, want ik zelf kende hem niet.
Januskop is het oude Griekse god en dat is een god die 2 gezichten had. En die stond altijd bij poorten en bij deuren in oude Romeinse steden. En die zag dus eigenlijk wie je naar binnen ging en wie je naar uit ging.
Hmm.
Dus het betekent, net als een medaille 2 kanten hebt, dat bepaalde begrippen dus 2 kanten in zich hebben. Dus wat we net over hadden, veiligheid, heeft die positieve kant in zich van geborgenheid en zorg en vertrouwen. En heeft ook die negatieve kant in zich van criminaliteit en overlast en bestrijden. En heel veel begrippen zie je dus eigenlijk dat die een dubbele betekenis hebben. En de vraag is dus in welke context welke betekenis bovenop komt te liggen. En of je soms dus in die context ook niet aandacht moet hebben voor die andere betekenis.
Ja.
En die Januskop zie je op het gebied van technologie, je ziet het op het gebied van surveillance, je ziet het dus op het gebied van veiligheid, core business van criminologie. Je kan 2 kanten op kijken. En dit boek is dus een pleidooi om de andere kant op te kijken. Ja. Want die ene kant weten we nu wel.
Ja, ik ben ook wel benieuwd van hoe kijk jij naar de rol bijvoorbeeld van de media en de social media in dit discours of in deze discussie?
Nou ja, je ziet dus dat hysterie is natuurlijk, van oudsher was het een ziektebeeld. Maar in dit boek laat ik het gewoon de motor van onze samenleving zijn. Ga Twitter op of ga Facebook op. En hysterie is degene wat Twitter aandrijft. Wat ook de algoritmes van Facebook en Twitter aandrijven. Dus je krijgt de berichten vooraan waar het meest op geklikt wordt. En waar wordt het meest op geklikt? Dat zijn toch de uitzinnige, vol emoties, overtrokken, overspannen berichten. Dus haal de hysterie uit Twitter of haal de hysterie uit Facebook. En Twitter en Facebook zijn failliet.
Ja.
Dus het is overgegaan dus van een ziektebeeld naar de motor van onze huidige samenleving. Zowel in de economie als op social media, als in het taalgebruik,
politiek.
Dus in de politiek.
Dus eigenlijk als een olievlek.
Is het door heel de samenleving gegaan, ja. Alleen niet meer in de ziektetermen.
Nee.
Niemand gaat zeggen nog dat jij een hysterie leidt vanuit een medische diagnose.
Nee.
Maar de term heeft wel heel veel connotaties die je dus kan herkennen. Dus wat jij terecht zegt in het taalgebruik van politici, hoe de economie werkt. Hè. Bijvoorbeeld, er komt een nieuwe Apple iPhone aan, de Apple iPhone 14 of 15. Mensen gaan een dag van tevoren voor de winkels liggen, vertrappelen zich voor die iPhone. Terwijl iedereen
cameraatje extra.
Terwijl iedereen weet dat de Apple 15 eigenlijk helemaal niet veel verschilt van de Apple 14. Zoveel verschilt hij niet.
Nee.
Maar hij wordt dus aangewakkerd, de hysterie in de economie, in de politiek, op social media. Dus het is in die zin echt de brandstof eigenlijk geworden die onze samenleving draaiende houdt.
Ja, van migratie, woningmarkt, eigenlijk overal komt het in terug.
Overal komt het in terug, ja.
Mooi, duidelijk. Hey, en die hysterie waar je het over hebt gehad en ook heb gerelateerd aan het veiligheidsdenken. Op welke manier herken je de hysterie ook in de technologie terug of de digital surveillance, zoals jij dat noemt?
Die herken je terug in dat anonu tegenwoordig, in de wereld van nu. Ze denken dat criminaliteit en overlast alleen nog maar opgelost kan worden door technologische middelen. Dus je zou kunnen spreken van, bijvoorbeeld van een surveillance solutionisme. Dat uiteindelijk de oplossing voor onze problemen, of het nu gaat om klimaat, werkgelegenheid, mobiliteit, zorg, maar dus ook criminaliteit en overlast, uiteindelijk allemaal kunnen worden opgelost door de nieuwste technologische middelen in te zetten.
De heilige graal eigenlijk.
De heilige graal. En je ziet een enorme technologiedrift gaande, een enorme datahonger ook, een enorme datadrang om allemaal maar data te verzamelen onder het mom van hoe meer data we hebben, hoe beter de oplossingen zijn. En dat is dus een economisch-technische benadering van technologie die op dit moment dus heel erg dominant is. En dan komt weer de Januskop. En die daarmee eigenlijk andere zaken niet laat zien of verbloemt. Want uiteindelijk zou je natuurlijk moeten afvragen inderdaad, is technologie de oplossing voor criminaliteit? Ik denk het niet. Het kan wel helpen bij de opsporing. Ja. Daar gaan we straks wel een aantal voorbeelden over geven, wel degelijk. Maar uiteindelijk weten we toch dat criminaliteit bijvoorbeeld veel meer eerder is gebaat bij werk of een woning.
Ja.
Maar technologie helpt niet om jou aan werk of een woning te krijgen.
Nee, het is en-en.
Het is een en-en. En dan komen we weer over die positieve en negatieve veiligheid. Ook dit is dus een en-en, maar alleen maar verlaten dus op de nieuwste technologische gadgets, omdat zij dus bergen aan je beloven. En dat is die technisch-economische benadering. Daar is eigenlijk helemaal geen bewezen effect voor ons nog voorhanden. Er zijn helemaal geen wetenschappelijke studies, ook voor de opsporing, die laten zien dat het in die mate effectief is als het aan ons wordt verkocht in die grote verhalen.
Terwijl er op de achtergrond af en toe wat geluid is, maar volgens mij is het niet te storend.
Spelende kinderen is wel geborgenheid of in ieder geval saamhorigheid.
Ja, de positieve veiligheid die houden we erin. En ook nu, volgens mij zijn ze aan het verbouwen hier, maar voor mij is dat niet heel storend. Want als je kijkt naar de surveillance, hoe is dat in de loop der tijd veranderd? Als je van begin tot eind waar je onderzoek naar hebt gedaan bekijkt.
Ja, surveillance is iets wat altijd bij de mens heeft gehoord. Surveillance, dat betekent letterlijk, komt dus van surveiller in het Frans. En het verwijst ook terug naar nog altijd remmen, maar het betekent letterlijk kijken naar. En het veronderstelde altijd een soort negatieve relatie van iemand let op jou, kijken naar. Van oudsher is die surveillance dus gewoon verbonden met de mensheid. We zouden raar opkijken hè, als er op een schiphol of in een zwembad geen surveillance zou zijn, in de zin dat op ons wordt gelet. Ja, van oudsher was die surveillance dus analoog. Werd bijgehouden in grote archiefsystemen. Was heel veel intensief. En langzaam maar zeker door de digitalisering en die vernetwerking, bijvoorbeeld van bewakingscamera's, denk aan CCTV in het Verenigd Koninkrijk, waar camera's met elkaar zijn verbonden en je dus mensen kan volgen over kilometers lang, ging die surveillance veel meer digitaliseren. En kwamen veel meer aandacht voor vragen over preventie, over actuariële vormen van criminaliteit. En nu over die digitalisering komt nu een algoritmisering overheen. Dus
wat bedoel je daarmee?
Dat in toenemende mate die vernetwerking bijvoorbeeld van camera's en die vernetwerking van surveillance toepassingen worden gestuurd door allerlei algoritmen. Dus de politie, maar ook andere instanties zijn nu in staat om data overal vandaan te pakken. Van je tandenborstel die data achterlaat, tot je koelkast, tot je thermostaat die je beslissingen neemt, hè, Internet of Things. Tot je Tesla-auto's waar bewakingscamera's naar binnen en naar buiten zijn, die ook de omgeving rondom Tesla opnemen. Tot de Amazon ringbel, de deurbel die intelligent is, omdat die ook alle bewegingen, verdachte bewegingen opneemt voor je huisdeur. Alles laat tegenwoordig data achter en alles kan dus voor surveillance en daarmee dus ook voor de opsporing worden gebruikt. En om al die data dus te combineren, te analyseren, daar zijn natuurlijk algoritmes voor nodig. En die verschillen en complexiteit. Maar dat is dus de grote slag eigenlijk die over surveillance nu komt. Hij was al digitaal. Maar om die data uit die tal van bronnen die je er zet, van je thermostaat tot je Tesla-auto tot je deurbel, en dan natuurlijk ook al die databronnen van die politie bij elkaar te krijgen, zijn in toenemende mate natuurlijk algoritmes nodig die bronnen openmaken, met elkaar verbinden en toestaan dat je daarbinnen kan zoeken naar verdachte sporen.
Ja,
en wat... Ja, welke voordelen zit hier aan als je daarover nadenkt?
Dit wordt verkocht natuurlijk nogmaals en door zo'n technisch-economische benadering. En die technisch-economische benadering zegt aan de ene kant, en dat zijn natuurlijk een belangrijke publieke waarde, dat de politie bijvoorbeeld hierdoor efficiënter gaat werken. En dat is een belangrijke publieke waarde. Het wordt verkocht dat het ook wordt gezegd dat het leidt tot meer veiligheid. Dat is natuurlijk ook een belangrijke publieke waarde. Maar tegelijkertijd wijs ik er altijd mijn werk om dat er ook andere publieke waarden zijn. Recht op privacy, transparantie, non-discriminatie. En we hebben natuurlijk gezien de afgelopen paar jaar bij de Kamar, bij de toeslagenaffaire, wat natuurlijk allemaal een vorm van surveillance en opsporing was, dat het ook tot allerlei negatieve uitwassen kan leiden.
Ja, want achter dat algoritme, daar zit iemand die indicatoren bedenkt.
Ja, uiteindelijk wordt altijd gezegd technologie is neutraal. En dat is natuurlijk een sprookje. En waarom is technologie niet neutraal? Omdat natuurlijk elk algoritme uiteindelijk, zelf een zelflerend algoritme, is ontworpen door een beleidsmaker, door een professional. Daar zijn bepaalde aannames in. Uiteindelijk de uitkomsten, of het nu gaat om een vorm van alarmering of een vorm van advies van de politie of een indicator van naar een persoon toe, moet uiteindelijk ook weer leiden tot een menselijke factor. Dus uiteindelijk is technologie nooit neutraal, omdat zowel van de input als de throughput als in de output voortdurend die menselijke factor toch betrokken blijft.
Is dat ook ergens in een artikel van je las ik inderdaad dat algoritmes een sociale kant hebben? Is dat wat je hiermee bedoelt?
Ja, dus ik vat surveillance op als iets sociaal-technologisch. En dat de technologie altijd is ingebed in een sociale omgeving. En dat je dus de sociale aspect nooit los kan zien van de techniek, omdat het een en het ander voortdurend met elkaar verbindt. Ik heb dat ooit in het boek voor history een assemblage genoemd. Een assemblage is altijd een vernetwerking van de dingen en de mensen. De dingen is de techniek, de mens is die menselijke factor. En die grijpt voortdurend in elkaar in. En zou je dus altijd in samenhang moeten bekijken. Dus je kan techniek nooit geïsoleerd zien als een soort natuurkracht die over je heen valt of als een geïsoleerd fenomeen. Het zit altijd verbonden aan de menselijke factor. Ja, en er zijn een paar uitzonderingen in defensie met volledig autonome wapens. Maar het andere overgrote deel zit die menselijke factor erin. En de vraag is dus hoe je ook met die menselijke factor rekening kan houden, wat je daarmee moet doen, wat voor invloed die heeft op die mens, wat die mens weer voor invloed heeft op het algoritme. Je zal het dus altijd kortom in samenhang moeten bekijken.
Duidelijk. En welke invloed heeft dit allemaal op de opsporing en handhaving?
Ja, dat is gigantisch. De digitalisering van de samenleving leidt er uiteindelijk toe, aan de ene kant dat criminaliteit digitaliseert. Dus we spraken net over een daling van de criminaliteit met rond de 30-40%. Maar er is natuurlijk één, nou er zijn er wat meerdere, maar er is één hele grote uitzondering. En dat is online en cybercriminaliteit. Dus klassieke vormen van criminaliteit die nu ook met computers worden gedaan. Of door computers hele nieuwe vormen van criminaliteit die we daarvoor nog niet kenden. Dus daar zie je een enorme stijgende lijn in. Dus de samenleving digitaliseert en daarmee digitaliseert natuurlijk ook de criminaliteit. Maar daartoe beperkt het zich niet, omdat je in toenemende mate ook ziet dat de opsporing en handhaving gebruik gaat maken van allerlei digitale tools om dus criminaliteit te voorkomen, op te sporen of te bestrijden. En dat varieert van tools van real-time, die dus in het constant kunnen meekijken. Denk aan een netwerk van camera's boven snelwegen. Het zijn tools die nu worden ingezet bijvoorbeeld in de EncroChat-zaak, hè, waar ze al die data, de miljoenen aan data hebben verzameld van die criminelen om terug te kijken. Dus ook studenten van mij zijn nu bezig met het ontwerpen van digitale tools voor de politie op kernwoorden, hoe je bijvoorbeeld in al die data netwerkanalyses kan doen. Dus dan kijk je terug.
Ja.
En je hebt het vooruitkijken. Dat was het beroemde idee van predictive policing, dus voorspellen van criminaliteit. En binnen de criminologie is altijd heel veel nadruk geweest op predictive policing.
Ja.
En daar werd eigenlijk ook altijd het meeste van verwacht. En dat ging terug naar films als Minority Report.
Ja, goeie met Tom Cruise. Die,
fantastische film, ja. Geweldig boek ook. Het boek is al 87 jaar oud.
Ja.
Fantastisch boek. Maar daar werd er altijd alles omheen gelegd. Maar opvallend was dat er eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs was dat predictive policing werkt. Er waren een aantal studies in Amerika die inderdaad dat wel aantoonden. Maar er zijn evenveel studies, waaronder dus in Nederland, want ook Nederlandse politie maakt gebruik van predictive policing. In Nederland heet dat CAS, criminaliteit anticipatiesysteem. Dat er geen bewijs voor is dat CAS leidt tot een daling van de criminaliteit. Dus er is er helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar we hebben heel lang gezeten in die luchtbel, laat ik het dan maar zo benoemen, dat die digitalisering zou leiden dus tot het voorkomen van criminaliteit door het vooruit kunnen kijken via predictive policing. Maar ik denk eigenlijk, en je hoort er al langzaam steeds minder over, dat het veel meer gaat om terugkijken en het hier en nu kijken. En ik gebruik zelf de term big data policing daarvoor, of algorithmic policing, dat is eigenlijk hetzelfde. Waarbij dus die nadruk legt op terugkijken, hier en nu kijken of vooruitkijken. Maar ik voorspel, laat ik dan toch maar in de toekomst kijken, dat het hier en nu en terugkijken belangrijker geworden als we het hebben over de digitalisering en algoritmisering van de opsporing en handhaving. Ja.
Maar hoe ziet dat voorspellen? Kan je ons daar nog eens in meenemen? Want het klinkt heel romantisch en die film was perfect en je kan er een misdaad mee voorkomen. Hoe gaat dat in de praktijk?
Nou, in Nederland, maar ook in Amerika is een klein beetje vergelijkbaar. De politie beschikt dus over tal van databronnen, zijn eigen databronnen. Denk aan procesverbalen, denk ook aan bepaalde criminaliteitsstatistieken. En combineert dat met data vanuit CBS, dus over een wijk, het opleidingsniveau van een wijk, het inkomen van een wijk. Combineert dat ook met geografische data of bepaalde delen van een buurt makkelijke uitgaansroutes hebben. En als je al die data combineert, was het idee, zou je kunnen voorspellen, maar het was eigenlijk nooit voorspellen, het was meer extrapoleren, dat wanneer bijvoorbeeld in een bepaald gebied, en ze hadden dan een kaart van Amsterdam met allemaal vakjes van 125 bij 125 meter, dat is in een paar van die vakjes, bijvoorbeeld winkeldiefstallen, langzaam maar zeker zouden toenemen, dat de verwachting is dus dat dat meer zou groeien, waardoor je dus politiecapaciteit op een efficiëntere manier kan inzetten, ja. Omdat de verwachting dan is dat in die gebied winkeldiefstal of inbraken of woningen, noem maar allemaal op, zal toenemen, waardoor je dus politiecapaciteit, surveillanten, zouden kunnen laten surveilleren in die omgeving en dus beter kunnen kijken. Ja. Nou ja, daar is heel veel waarde aan gehecht. Heel veel landen hebben dit allemaal ingevoerd, alleen er is geen flinter wetenschappelijk bewijs voor dat dit leidt tot een daling van de criminaliteit.
Ja, en als je dus ook indicatoren gaat pakken als inkomen of iets, dan blijf je eigenlijk continu focus hebben op een gebied wat er slecht gaat. En dan kan er ook een soort zelfversterkend
prophecy optreden. Ja. Dat zijn de grote bezwaren die altijd werden genoemd naar predictive policing. Dat als je bijvoorbeeld, het leidt tot een overpolicing van altijd dezelfde gebieden. Van altijd eigenlijk de onderklasse. Hè? Predictive policing, dat viel mij altijd op, gaat ook altijd over criminaliteit van de onderklasse. Het gaat nooit over financieel-economische criminaliteit,
witte criminaliteit.
Nee. Nooit. Het gaat altijd om petty crimes. Dus het leidt tot een overpolicing, self-fulfilling prophecy, waarbij er heel weinig sturing is of de data die in het systeem gaan ook schone data zijn. Als er bijvoorbeeld data ingaan, bijvoorbeeld die komen uit procesverbalen van agenten die bijvoorbeeld discrimineren, en dan een procesverbaal opmaken. Dan heb je bijvoorbeeld vuile data in je systeem.
Maar die wordt er niet uitgehaald.
Die kan je er bijna niet uithalen. Dus garbage in, garbage out. Dus aan predictive policing. En dan zie je dus gelijk ook weer die Januskop. Wordt aan de ene kant gezegd, fantastische verhalen. Het leidt tot het oplossen van het criminaliteitsprobleem. Tegelijkertijd zie je dat het gepaard gaat met allerlei risico's als overpolicing, self-fulfilling prophecy, etnisch profileren. Altijd over één deel van de bevolkingsgroep, namelijk onderklasse.
Ja, en je had het eerder ook al, had je de Januskop uitgelegd in termen van veiligheid. En heeft de technologie ook een Januskop?
Ja, die heeft ook een Januskop. Het zijn dus weer die twee kanten van technologie van surveillance. Surveillance betekent aan de ene kant dwang en controle. En dat is die negatieve insteek die wij ook allemaal herkennen als we de krant lezen. En die keert terug in termen als een surveillance staat, een surveillance samenleving waar wordt verwezen naar China, Big Brother en een puntensysteem die alle burgers gaat tellen en we willen toch niet in China belanden. Dat is de dwang en controle. Maar tegelijkertijd heeft surveillance ook een zachtere kant, ook een zorgende kant. Want een ouder die zijn baby in de gaten houdt, doet ook een surveillance, maar doet dat veel meer van een zorgmanier, niet vanuit een dwang of een controle manier. Dus daarbij zie je die twee kanten ook samenkomen. En elke keer is dus het belangrijk in welke context die de overhand krijgt. Je had bijvoorbeeld die beroemde Pegasus-affaire. Ik weet niet of jullie die nog kennen, Pegasus. Dat is smartware ontworpen door de Israëlische Veiligheidsdienst. En die was afhankelijk bedoeld om via telefoons te tracken terrorisme, zware vormen van criminaliteit. Maar op een gegeven moment hadden ze natuurlijk ontdekt dat je dat ook kan gebruiken om oppositieleiders, vakbondsleiders, journalisten
te controleren.
Ja. En daarbij zie je gelijk het omslaan.
Ja.
Je ziet het ook terug, een heel simpel voorbeeld van de babyfoon. De babyfoon is de zorgende kant van surveillance. De ouders kunnen via een cameraatje constant 24 per dag op die baby letten.
Ja.
Als die baby 16, 17 jaar is en een eigen telefoon heeft gekregen, kan je daar een GPS-tracker op zetten om te kijken of zij niet spijbelt of ze al linea rect naar huis fietst.
Ja.
Maar dan voel je al dat het niet zo meer gaat om die zorgende kant, maar dan gaat het langzaam naar die dwang- en controlekant toe. En die twee kanten, dus die zorgende kant en die dwang en controle, zitten dus altijd in die surveillance.
Ja, en hoe kan je die zorgende kant nog meer benutten van technologie?
Dat is natuurlijk uiteindelijk een interessante vraag, omdat alle big data tools die nu in die opsporing zitten, weer terugvallen op dat onveiligheid, het bestrijden, tegenaan voorkomen.
Ja.
Maar mijn vraag zou zijn, en dat zou ik een interessante vraag vinden, kunnen we ook big data tools ontwerpen die zorgende kant
meer benadrukken?
Meer benadrukken. Ja. Op wijken letten, bijvoorbeeld met veel schoolverlaters.
Ja.
of op waar andere zaken spelen waarvan we weten dat die ook een relatie kan hebben of met vertrouwen of met zorg of met cohesie. En daar ligt dus een heel braakliggend terrein. En daar zie je eigenlijk dezelfde problematiek in als we die aan het begin van ons gesprek hebben gezegd. Dat ook hierbij dus die dwang en controle centraal staat. Terwijl je ook die zorgende kant van techniek kan benadrukken. Maar dan heb je het dus over hele andere datasets. Je hebt het over heel andere type algoritmes.
Ja, dus eigenlijk hoor ik je ook in je verhaal dat we echt doorgeslagen zijn en in een soort controlesamenleving leven, of?
Nee, het is net als met hysterie. We hebben altijd in een controlesamenleving geleefd. Ik wil nooit in doen denken. Ik wil meer in een doen denken belanden. Ja. Je moet anders doen.
Ja.
En met hysterie heb ik dat willen laten zien en ik wil het ook laten zien met cv. Je kan anders doen. Maar daarvoor moet je dus wel anders denken. Dus het gaat niet om een doem denken. We zijn altijd gesurveilleerd, want surveillance is zo oud als de mensheid. Hysterie was ook al zo oud als de mensheid. Alleen je moet daar een anders doen, dus een doen denken. Een ander beeld bieden, een andere verbeelding bieden. Hoe je ook naar hetzelfde vraagstuk op een andere manier kan kijken. En dan ga je hele andere denkers, richtingen, concepten, tools ontwerpen dan je voorheen deed.
En is er nu eigenlijk een instantie in Nederland die al deze ethische kwesties en ontwikkelingen in de gaten houdt en ook toetst aan een wet? Is er überhaupt een wet hiervoor?
Nee, je hebt natuurlijk publieke waarden, hebben we het nu over. Hè? Je hebt natuurlijk stuwende publieke waarden wordt genoemd. Veiligheid is een stuwende publieke waarde. En dat is natuurlijk ook een belangrijke publieke waarde. Die opsporing is belangrijk. Maar je hebt ook verankerde publieke waarden. Die staan natuurlijk in de grondwet. Hè? Dus denk aan recht op privacy. En je hebt ook veel meer processuele publieke waarde. En dat is transparantie. Of bijvoorbeeld dat je een systeem kan uitleggen aan mensen. En je ziet nu met name op die andere twee waarden, hè, dus die verankerde en die processuele waarden, dat we steeds meer in de problemen komen met die digitalisering. Dus die hele idee van een black box, dat er een output komt waarvan we echt niet meer weten hoe die algoritme het heeft gedaan, wordt een steeds groter probleem.
Ja. Was toch ook laatst, volgens mij een keer, of laatst een aantal maanden geleden tijdens de verkiezingen in het nieuws, dat er maar heel weinig Kamerleden zijn die kennis hebben over digitalisering. Waardoor er dus ook nooit wetten of initiatieven zouden kunnen komen uit.
Nee, en je zit nog met een ander probleem. Kijk, wet en regelgeving loopt altijd achter op de praktijk. Altijd.
Ja.
En dat wordt, denk ik, nog problematischer door die digitalisering. Omdat die huidige digitalisering, en je ziet natuurlijk van ChatGPT naar allerlei andere vormen, nu gaat nu zo ontstellend snel, dat je dat niet meer kan beheersen bijna met wet en regelgeving. Dus wat je zoveel meer zou moeten doen, en dat is mijn idee, en dat wil ik ook met TNO doen, ik doe het ook met studenten, ook mijn promovendi ook, is dus niet wachten tot de technologie op de markt is. Want dan ben je al te laat.
Ja.
Die kan je niet meer beheersen.
Nee.
Die kan je ook niet meer beheersen door er een mens nog tussen te zetten. En wat je dan wel kan doen is in de ontwerpfase, ontwikkelfase al mee gaan bemoeien. Maar dat is dus een hele andere rol van een criminoloog. Dan ga je niet wachten tot het er is.
Nee.
Want dan ben je al te laat.
Ja.
Maar je gaat je terugzetten in het proces dat je in de ontwikkel- en ontwerpfase, en dat is mijn ambitie langzaam, probeert al mee te denken over die ethische en andere publieke waarden die in het gedrang kunnen komen als je zo'n tool ontwerpt. Dat is een heel moeilijk vraagstuk, hè? Want je laat je daarmee bijvoorbeeld je objectiviteit als wetenschapper los.
Ja.
Heb je wel invloed of word jij niet gewoon maar neergezet onder mond van, ja, we hebben ook met een wetenschapper gesproken, hè? Ben je een soort ethics washing bijna.
Ja.
Zoals een greenwashing, ook een soort ethics washing.
Ja.
Dus ik weet dat het tot allerlei dilemma's leidt, maar ik ben wel onderhand op een punt aangekomen in mijn eigen carrière, is een te groot woord, dat maar wachten tot iets er is en dan er kritisch over schrijven, ik langzaam eigenlijk te laat vind.
Ja.
En dat ik nu eigenlijk eerder in dat proces betrokken wil worden om dan al te kunnen reflecteren over. En misschien gaat het ook mislukken. Misschien gaat het ook niet goed. Ik weet alle spanningen die hierbij horen. Maar heel simpel gezegd, als je niet probeert, weet je het ook niet.
Nee.
Maar ik denk dat dat bij technologie wel noodzakelijk wordt.
En als criminoloog hou je preventie dan eigenlijk nog meer naar voren.
Nou, ik hou meer naar voren publieke waarden, wil ik meer naar voren halen. Dus wat ik al zei, veiligheid en efficiëntie is een belangrijke publieke waarde. Maar dat is transparantie, uitlegbaarheid, privacy, non-discriminatie zijn dat ook.
Ja.
En de vraag is dus, kan je dus in je ontwerp, in je ontwikkelfase van techniek, al die verschillende publieke waarden over discussiëren? Kan je al zien dat dat misschien gaat leiden tot? Kan je dat misschien al corrigeren? En misschien mislukt dat, is dit idealistisch, whatever. Maar wachten tot het er is.
Nee.
Dat ben je altijd te laat.
Dus eigenlijk ook aan alle criminologie-studenten die luisteren, probeer kritisch al mee te kijken in de ontwikkelfase van nieuwe digitale ontwikkelingen.
Ja, zet je denken dus eerder terug in het proces. Ga Hij niet wachten tot iets er is of nee. Tot er al wat is gepleegd of tot het al op de markt is en ga het dan weer kritisch bevragen. Natuurlijk moet dat ook. Hè? Er is ook niks mis mee. Maar wil je echt iets veranderen, dan zou je dus denk ik moeten worden betrokken in die ontwikkelfase al. En dat kan, hè. De politie in Nederland, dat is uniek. En dat is heel anders dan de Verenigde Staten en Engeland. Ja. Ontwerp bijvoorbeeld haar eigen big tools. Die koopt ze niet van een paar uitzonderingen, maar die koopt ze niet van Palantir, IBM, Cisco en nee. Google allemaal.
Nee.
In Amerika gebeurt dat wel. Uniek aan de Nederlandse politie is dat ze heel van die tools zelf ontwerpen. En de Nederlandse politie, weet ik, omdat ik er nou ben betrokken in verschillende hoedanigheden, is heel erg ontvankelijk wel voor die ethische kant en wil er ook veel meer ruimte voor indelen. Ja. Dus er is hier een enorme mogelijkheid, is aanwezig.
Mooi. En we hebben veel besproken. Wat betekent dit alles voor de criminologie?
Nou, dat de digitalisering van de samenleving zich niet reduceert of laat beperken tot alleen criminaliteit. Als je kijkt naar het aandachtsspeelveld van de criminologie, gaat dat uit van de opsporing, de berechting, de vervolging, de gevangenisstraf. En op al die gebieden, dus van de opsporing wat we hier hebben behandeld, tot aan de berechting, denk aan robotrechters, tot aan de reclassering, die werkt met allemaal digitale tools om de recidieverisico in te schatten, tot je elektronische bandje om je enkel waarmee je gevangenisstraf buiten kan doen, wat natuurlijk ook digitaal surveillance is. Ja. Heel het speelveld van de criminologie verandert. Dus uiteindelijk denk ik dat de toekomst een veel meer een discipline wordt die je digitale criminologie gaat noemen, die zich dus leidt of richt op al die facetten waar de criminologie op richt en zich niet alleen beperkt tot online en cybercriminaliteit. Want de digitalisering infiltreert alle gebieden waar de criminologie zich van oudsher mee bezighoudt.
Ja, het is vloeibaar.
Het is vloeibaar, ja. En het gaat heel snel. Zoals water heel snel kan.
Ja. Dankjewel, Mark. Ik vond het echt een supergoeie en bijzondere aflevering. Dank voor al je mooie inzichten. Mattie, jij nog een afsluiting?
Nee, eigenlijk niet. Wil jij nog wat toevoegen, Mark? Zeg je, ik heb echt nog iets nog liggen dat ik echt graag wil delen. Want we hebben denk ik echt alle bullet points om in oorlogstermen maar te blijven aangetikt.
Nee, ik stel voor dat jullie een nummer van Morrissey draaien.
Ja, als afsluiting.
Precies.
En mocht hij op de lijn komen omdat we de rechten niet hebben, wat zou je hem willen vragen?
Nou ja, ik ga wel naar zijn concerten, maar een beroemd credo is dat eigenlijk altijd never meet your idols. Dus laten we dat maar niet doen.
Ja, precies. Top, dankjewel.
Yes, dankjewel. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care.
the house.